Ja, nou, daar zijn we dan. Ja, dat even een beetje omschakelen. Ik dacht eerst de hele dag mee te maken. Ik dacht dan, kan ik Wim ook eens horen? Dan is het altijd leuk, want dat overkomt een spreker niet zo vaak dat hij ook eens kan luisteren. En toch kan dat best wel eens heel nuttig zijn. Maar vanmorgen hadden we dan een rouwdienst bij ons in Averhorn. Dus dat ging allemaal net. Ze hebben de rouwdienst zelfs een half uur eerder gezet. En dus toen lukte het toch nog om hierheen te komen. En nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. En dan gaan we vanmiddag maar eens wat met elkaar bekijken. Zien of we daar een beetje uitkomen. Ja, nou weet ik dus niet wat jullie allemaal vanmorgen al gehoord hebben. Misschien weet je inmiddels alles al. Nou ja, dan kun je dus nu controleren of ik het ook weet. Dat, dan zijn de rollen nu omgedraaid. Dan heeft de docent examen. Dus we zullen zien waar we beginnen. En we zullen zien waar we uitkomen. Het Koninkrijk van God, ja. Ja, we willen eerst een zegen vragen over het spreken en over het horen. Vader, we zijn afhankelijk van u. We zijn op u aangewezen. U bent de bron van wijsheid en van kennis. U bent de bron van inzicht. En daarom willen we u vragen dat gij ons wilt leiden, dat uw geest ons gedachten zal geven en inspiratie. En zo leggen we uw naam over dit samen zijn. Wees ons zo nabij. En laat uw woord voor ons opengaan en wilt u spreken zoals u alleen dat kunt doen. Woorden vanuit uw hart. En die ook leiden tot uw hart. En dan is deze middag gezegend vanuit uw naam. Zo willen we onszelf en alles wat gaat gebeuren aan u toevertrouwen. In de naam van Jezus. Amen. Ja, uw koninkrijk komen. Dat is dan die bede uit het Onze Vader. En toen opeens, gisteren geloof ik, toen moest ik er weer aan denken, dat die Joodse schrijver Franz Rosenzweig, die zegt, er is eigenlijk maar één gebed. En dat is het gebed om het koninkrijk. Hij zegt, al het andere, en dat vind ik altijd wel heel ontroerend, dat zijn de gebeden van de eenzame. Dus je kunt om van alles bidden. Je kunt bidden om brood en je kunt bidden om genezing. En je kunt bidden om, ja, wat kun je allemaal nog meer vragen? Om gezelschap en om blijdschap en om toekomst. Maar hij zegt dat zijn eigenlijk, als het erop aankomt, de gebeden van de eenzame. Want als het koninkrijk er is, dan hoef je al dat andere niet meer te bidden. Daar binnen is dat allemaal inbegrepen, dat is inclusief. Dus dan zijn alle verdere gebeden eigenlijk overbodig. Haast net als wat Jan Wit toen ooit zei, toen waren ze bezig met Psalm 23 te berijmen. En toen was er een van de aanwezige dichters daar op de Pietersberg in Oosterbeek, die zei, oh, ik weet wel een begin. De Heer is mijn herder, ik heb niets meer nodig. waarop Jan Wit verder ging. Een tweede regel is dus overbodig. Ja, nou dan krijg je een heel korte psalm. Dan hoeft er verder niks meer in. En er hoeft verder niks meer bij. Oh, dan kun je zeggen, dat was het dan. Uw koninkrijk komen. Ja. En toen was speciaal de vraag, althans dat was de vraag die ik dan als huiswerk heb meegekregen. Wat heeft Jezus verwacht? Waar was hij mee bezig? Hoe leefde dat voor hem? En van waaruit is dan die bede voortgekomen? Waarbij we dan natuurlijk wel weten dat het onze Vader in feite helemaal een Joods gebed is. Hangt heel sterk samen met het Joodse Kaddish. En dat Kaddish, ja, dat is een heel wonderlijk gebed. Daar zijn een paar varianten van. Het Kaddish, dat is het gebed dat gebeden wordt bij studie. Als je de schriften gaat openen, dan ga je dat Kaddish bidden. En punt 2b is het ook vooral het gebed dat je bidt als je denkt aan een geliefde die is heen gegaan. Waarbij het wonderlijke is dat in dat hele Kaddish, daar komt de dood niet in voor. Maar het is dus eigenlijk geheiligd worden uw naam. En verheerlijkt worden uw naam. Dus in wezen dat hele onze Vader, Avinu Malkenu, zo is ook een van de Joodse gebeden, onze Vader, onze Koning. Dat is helemaal een gebed vanuit de Joodse traditie, vanuit de Joodse wortels. Zo is er van ouds gebeden. Dus Jezus heeft dat, om zo te zeggen, meegekregen in de synagoge. Dat was iets wat hij van kind af aan heeft geleerd en gebeden. Ja, dat koninkrijk, wat is nou het koninkrijk? Ik wilde vanmiddag een paar psalmen daarover gaan bekijken. Die denk ik ook heel sterk de achtergrond gevormd hebben van heel de bediening en van heel het optreden van Jezus Christus. Dan kom ik straks onder andere op Psalm 132. Dat is een psalm die mij persoonlijk ook heel erg lief en dierbaar is. En Psalm 21 is ook prachtig, dus dan, dat zijn er dan alvast een paar waar we wat met elkaar hopen terecht te komen. Het is wel opmerkelijk, dat even nog als woord vooraf, dat vanouds de Joodse gedachtenwereld, die hebben gezegd, er zijn in wezen twee fasen in de toekomst. Als je het hebt over dat koninkrijk. Je hebt de Messiaanse tijd en de komende wereld. Dus Messiaanse tijd of tijden. En dan komt daarna de Olam Haba, de wereld die komt. Of de eeuw die komt. Want Olam, dat kan wereld zijn, maar het kan ook eeuw zijn. Ruimte en tijd. Dus eerst komt de Messiaanse tijd. En dan wordt er van ouds gezegd, wat is nou het verschil tussen de Messiaanse tijd en de tijd van vandaag? Dat is het juk van de heidenen. We zitten nu onder het juk van de goyim. Nu zijn de volkeren degene die regeren. Nou, dat staat in elke krant. Maakt niet uit of u de Volkskrant hebt of de Telegraaf of het Reformatorisch Dagblad. Elke krant zal je vertellen dat de volkeren regeren. De goyim zijn de baas. Nou, dat zie je in Egypte, dat zie je in Afghanistan, dat zie je in Haiti. Overal die goyim, die zwaaien met hun scepter. Dus dat is de tijd van nu. En dan wordt er gezegd, maar de Messiaanse tijd, oh, dat is het juk van de goyim weg. Oh, die tirannie. Oh, die verdrukking van de volkeren. Oh, die is dan voorbij. Die volkeren zijn niet meer de baas. Maar dan komt er een andere heerschappij. Een ander juk. En dan komt het juk van Christus. En juk is oorspronkelijk een beeld uit de bruidsmystiek. Dus dat is eigenlijk, als je het juk krijgt van Jezus, dat is dus bruidegom en bruid. Dus die volkeren die zijn dan aan het eind. Dus dat is de Messiaanse tijd. En ik denk ook wel eens, als ik dat dan wat doortrek, dat dus die Messiaanse tijd, dat je dat ook zou in kunnen vullen aan de hand van het duizendjarig rijk. Dat is dan Openbaring 20. En als je dan dat duizendjarig rijk hebt, oh, dat is heel mooi. Ik heb daar laatst een keer over mogen spreken in Andijk. En ja, dan denk ik, oh, dat is zo kostbaar. Want toen moest ik ook denken aan wat A.A. Leenhouts ooit schreef. Ik heb het voorrecht gehad om hem een keer te mogen horen vroeger. En die zei, hij schreef ooit een boek. Dat boek dat verscheen al in 1956. Dat heb ik nog geërfd van mijn vader. En dat heette Gods voorlaatste geheim. Ik dacht, kijk, dat is nou die Messiaanse tijd. Dat is het voorlaatste geheim. God heeft een laatste geheim, dat komt nog, maar God heeft ook een voorlaatste geheim. En dat is dat preludium, dat rijk van duizend jaren. Nou ga ik daar vanmiddag niet helemaal uitvoerig op in, dat is een prachtig onderwerp op zich. Maar Tom Daastepad heeft dat ooit zo prachtig gezegd in een gebed. Dan zegt hij aan het eind van een dienst. Geef gij ons het rijk van duizend jaren. Opdat wij ons niet meer zullen kunnen heugen dan alleen uit herinnering dat wij een broeder naar het leven stonden. En dat dus de pijn weggaat, dat daar niet meer is de broedertwist, dat daar niet meer is de broederhaat. Oh, dat weet je dan alleen nog uit de herinnering. En dan zegt Abel tegen Kain, weet je het nog? En dan zegt Kain, nou het is wel heel lang geleden, hè? Maar soms doet het nog wel pijn. Weet jij het nog? En dan zegt Abel, ja ergens vaag herinner ik het me nog wel, maar de pijn is eruit. Voel je? Dat, dus ik denk dat het rijk van duizend jaren, dat is duizend jaar genezing. Oh, dat is dat God de tijd neemt om de mensen en de volkeren weer heel te maken. Want er moet nog zoveel genezen. Er zijn zoveel trauma's. En er komen er al door nog weer meer bij. Dus als je al die trauma's hebt van de mensen en de volkeren. God zegt, nou dat moet je dus royaal bekijken. Daar trekken we dan gewoon duizend jaar vooruit. Om al die trauma's. Dus dat duizendjarig rijk. Dat is therapie. Dat is een royale therapie-sessie. Ja, bij de Riach moet je meestal al na drie kwartier weer buiten staan. Maar God zegt, ik neem er duizend jaar voor. Ja, therapie op grote schaal. Ja, wat dat oude Joodse verhaal zegt, dan kan het zijn, dan komt er iemand bij God. En God zegt, ik zie het al. Die ziel is helemaal bevroren. En dan gaat God die bevroren, ontroostbare ziel troosten. En soms zegt het chassidische verhaal dan, duurt dat wel 1000 jaren om die ziel weer te ontdooien en weer warm te maken. Dus dat is fase 1. En dan komt daarna die komende wereld. En die komende wereld, weet je voor wie die is? Dan zeggen de Joodse uitleggers, die Olam Haba, die komende eeuw, die is, dat staat in Jesaja 64. En dan het derde vers. In vers 3 staat dan, gij kwaamt neder, van uw aangezicht vervloten de bergen. En dan komt het, Jesaja 64, het vierde. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, degene die op hem wacht. Nou, dat vind ik een prachtige tekst. Dat is dus die komende wereld. Men heeft het niet gezien. Niemand heeft het geweten. Geen oog heeft het gezien en geen oor heeft het gehoord. Het is in geen mensenhart opgekomen. Dit komt weer terug in 1 Korinthe 2. Daar haalt Paulus deze tekst ook aan. Maar dan denk je, oh, dat is zo mooi, wat geen oog ooit zag. Dan kijkt God je aan en hij zegt, heb je het wel eens gezien? Nee, ik heb het nooit gezien. Heb je het geweten dan? Nee, ik heb het ook niet geweten. Het is in geen mensenhart opgekomen. Heb je er ooit van gehoord? Nee, ook niet. Het was altijd verborgen. En God zegt, dat is mijn laatste geheim. Dat houd ik nog in. Petto, dat wordt, om zo te zeggen, nog gereserveerd. Ja, staat ook zo mooi in Petrus, hè. Een erfenis die bewaard wordt in de hemelen. Nou, toen was er een keer een predikant, vond ik mooi, die zei, kijk, weet je waarom God het nou bewaart in de hemelen? Om te zorgen dat niemand eraan kan komen. Ja, want als de waarde bewaard wordt, dan weet je het niet. Of je het morgen nog terugvindt. Nou, dat kennen we wel. Als er op aarde iets bewaard wordt, nou, het kan zomaar kwijt wezen. En dan dacht je dat je het had. Of het is op de een of andere manier bedorven. Of daar heeft iemand aan zitten frunniken. Nou, en dan zeg je, ja, dat was mijn erfenis. Maar God zegt, ik bewaar het maar in de hemelen. Dan kan niemand eraan komen. En dan is het over 1000 jaar nog helemaal gaaf. Ja. Dus die erfenis wordt bewaard. En dus Jesaja 64, dan ben je bijna aan het eind van Jesaja, die zegt dat zo mooi. Oh, dat het is voor degene, niemand weet het behalve gij, en het is voor degene die op hem wacht. Nou, dus dat is die toekomende wereld. Prachtige tekst, waar dat zo mooi wordt aangekondigd in dat gebed. Want dat is wonderlijk, dat laatste stuk van Jesaja 63 en dan 64, dat is eigenlijk een gebed. En dat vind ik dan ook weer zo aangrijpend, dat in dat gebed gaat God het openbaren. Wordt geopenbaard aan de bidders. En al biddend gaat die profeet dat weten. En als hij zijn ogen weer open doet, dan zegt hij, weet je wat ik nou gezien heb? Dat hou je niet voor mogelijk. Nee, zegt hij, ik weet ook nog niet wat het is. Maar al biddend heb ik er iets van mogen ontdekken. Ja, dus daarom is dat zo heel speciaal en zo ontroerend, dat vierde vers. Dat in de Hebreeuwse tekst is het vers 3. Umei olam, en van oertijd af hebben ze het niet gehoord, Ze hebben het niet met hun oren vernomen. Een oog heeft het niet gezien. God buiten u. Wat hij maakt voor degene die wacht op hem. Nou, dan denk je alleen al één zo'n vers. Oh, daar zit heel die vertroosting in. Dus dat koninkrijk. Dus ik zeg wel eens, als je mij vraagt, hoe is het met je toekomstverwachting? Dan zeg ik in twee fasen. Ja, een verwachting in twee etappes. Dat is toch weer heel mooi. En waar heeft Jezus het vandaan gehaald? Waardoor is Jezus gevoed? Want er staat zo mooi, hè, in Lucas 4, dat Jezus dan zijn eerste preek houdt, daar in de synagoge in Nazareth. En dan staat er iets heel bijzonders bij, in Lucas 4, vanaf vers 16, dat hij ging volgens zijn gewoonte, op de dag van de Shabbat, naar de synagoge. En dan staat erbij, waar hij opgevoed was. Maar je kunt letterlijk ook vertalen waar hij gevoed was. Dus daar heeft hij zijn voeding gehad. Ja, in die synagoge. Week in, week uit. Daar heeft hij het allemaal gehoord. Elke Shabbat. Oh, daar is hij al die jaren, vanaf zijn 12e tot zijn 30e, gevoed. 18 jaren lang voeding. Nou, dus daar heeft hij heel wat binnengekregen. Nu zijn er drie teksten in de Torah over het koninkrijk. Nou, ik ga eerst even die drie teksten met u bekijken. Want dat zijn de drie basisteksten, want je weet wel, het begint allemaal bij de Torah, de boeken van Mozes. En die gaan altijd weer door de synagoge heen, of in een jaar helemaal rond, van Genesis tot en met Deuteronomium. Er is ook een driejaarlijkse cyclus, maar vaak gaan ze in één jaar helemaal de cirkel rond. Nou, dus in 18 jaar kun je het 18 keer horen, of 6 keer, maar in ieder geval genoeg. Dus die drie teksten, die kwamen elke keer langs. En dan nog wat, die drie teksten, die staan ook in de Malkiot. Dat zijn de koningsbeden. Want je hebt die Malkiot. Daar zit dus het woord Malki in. Dat is mijn koning. En die Malkiot. Dat zijn die koningsspreuken. Die koningsberachot. Die zegenbeden. En die werden altijd gebeden met Rosh Hashanah. Met het Joodse nieuwjaar. Dus zo ongeveer in september. Dan heb je Rosh Hashanah, het hoofd van het jaar, die twee dagen. En dan waren er ook van oudsher altijd die koningsbeden. Heere, dat uw koninkrijk komen. Nou, en dan hadden ze dus die drie teksten. Die werden daar ook bij aangehaald. En dan gaan we maar eens even kijken naar die drie koningsteksten. De eerste vindt u in Exodus 15. Exodus 15, het lied van de zee. Ja, dan ga je door de zee heen. En dan in Exodus 15. Dat is hun eerste lied dat ze toen gezongen hebben, toen ze daar trokken door de wateren. Oh, dan zijn ze uit Egypte gegaan. En dan komen ze door het water heen. Door het water heen gered. En oh, dat is toch een bijzondere ervaring. Oh, op de oever van de zee. En daar staat Mirjam, met rinkelbom en dans, met de tamboerijn. Mirjam de profetes. Oh, ze heeft al eens eerder aan de oever gestaan. Maar dat was toen dat biezenmandje daar lag in de Nijl. Stond ze ook aan de oever. En nu staat ze na zoveel jaren weer aan de oever. Oh, inmiddels zijn we heel wat jaren verder. 80 jaren. Waar blijft de tijd? Heeft ze misschien wel gezegd. En toen zei ze, ja, en nou verder niet praten, zingen. En dan gaat ze dat lied zingen. Zingt voor den Heere, want hij is hoog gestegen. Kigao ga'a. En het paard is eruit, er soes waarop gewoon. Yarabaya. Daar zie je ze. Neerstortte het paard en zijn ruiter schoot hij in de zee. Nou, oh mensen, dus Mirjam die staat daar. En die vergeet helemaal dat ze al in de 80 is. En die begint weer met die tamboerijn te zwaaien. En oh, nou daar komt dus dat hele lied. Je moet je voorstellen, hè, want de rabbijnen die zeggen ook dat zelfs de slavin, de geringste van de kinderen Israëls, die daar stond aan de zee, die heeft nog meer gezien dan Ezekiel. Oh, dat was een ervaring om nooit te vergeten. Heb je ook aan die zee gestaan? Ja, zegt dat meisje later, als ze oud geworden is tegen de kleinkinderen. Oh, dat vergeet ik nooit. Toen ik daar stond bij de zee, met mijn vader en mijn moeder, en we gingen met z'n allen zingen. Oh, dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Oh, dat was de ervaring van mijn leven. Nou, moet je kijken. En dan zingen ze dus dat lied van Exodus 15. En weet je waar dat lied nou mee eindigt? Want dat begint dus met dat ze door die wateren gaan. En dan de volkeren, vers 14, hebben het gehoord. En daar komt dan allemaal dat die volkeren dat meemaken. En dan staat er in vers 16 aan het eind dat volk dat doortrok. Totdat dit volk doortrok dat gij verworven hebt. En dan vers 17. Die zult gij inbrengen. En planten op de berg van uw erfenis. Ter plaatse welke gij, o Heere, gebracht hebt tot uw woning. Het heiligdom met welke uw handen hebben gesticht. O Heere, nou zie je wat er gebeurt in dat lied van Moshe, van Mozes. Dat begint bij de zee, maar het eindigt bij de tempel. Het heiligdom dat uw handen hebben gesticht. Dus het eindigt op de berg Sion. Dus boven dat lied van Exodus 15 kun je zetten van zee tot tempel. Van uittocht tot intocht. Ah, oh, dan zal God ze brengen, gij zult ze inbrengen. Daar waar uw handen dat heiligdom hebben opgericht. En nou vers 18, dan komt het laatste vers van dat lied. De Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Ik lees dan de Statenvertaling. Maar daar staat dus eigenlijk dat hij het koningschap zal aanvaarden. Dat is maar niet abstract of theoretisch, maar dat is dus ook heel concreet. Adonai yimloch leolam va'ed. Hij zal koning worden, hij zal het koningschap aanvaarden. Oh, dat klinkt in het boek Openbaring weer terug. Maar voel je, die lijn die gaat helemaal door. Hij zal yimloch koning worden, het koningschap hebben, leolam, heel de eeuw door, waaret en tot in duurzaamheid. Nou dat laatste, hè? Dat is zo mooi. Boeber die noemt dat het abgezang. Ja, vind ik een prachtige uitdrukking. Je hebt een lied en dan uiteindelijk, dan zeg je, ja, dan moet ik een keer stoppen met zingen. Nou zegt iemand, nou dan nog één versje. Nou, dat is dan het abgezang. Dan ga je afzingen. Eerst zing je op bij vers 1. En dan bij vers 18 zing je af. En waar zing je nou mee af? Dat is je abgezang. Daar ga je mee proclameren. Hij zal koning worden. Dus dat is de eerste tekst van de drie. Maar dat is toch wel heel mooi. Moet je eens overdenken dat ze dus daar. Ze zijn nog maar net kersvers uit Egypte. Ze hebben nog, om zo te zeggen, de pijn, de trauma's van Egypte in hun ziel. Oh, want Egypte was heel traumatisch. Levinas zegt ook, wat er uit Egypte trekt is een getraumatiseerd volk. Oh, ze voelen het nog tot in hun botten en in hun rug. Allemaal rugpatiënten, allemaal hernia. Stro verzamelen, stenen bakken, nou dat was echt heel zwaar. Allemaal mensen die zeggen, oh, ik kan niet meer, ik weet niet, oh, het is zo moeilijk. En dan moeten we door die hele woestijn lopen. Ach, zegt Mozes, probeer het maar, het zal wel gaan. Ja, ik ben ook de jongste niet meer. En ik zal je wel voorgaan met de staf Gods in mijn hand. En daar gaan ze dan, dat hele volk. En je voelt wel, nou, dat gaat echt niet zo van, nou, dan gaan we eens lekker joggen door de woestijn. Nou, dat gaat soms met heel veel zwaarigheid en dat ze denken, nou kunnen we niet gewoon gaan rusten. Maar, ah, oh, dan voel je dat dat volk, en dan staan ze daar nog maar net bevrijd, daar bij de zee. En ze gaan meteen al zingen over het koningschap dat komt. Dus aan het eind van Exodus 15 zingen ze eigenlijk al uw koninkrijk komen. Ja, dan zijn ze al bij het onze vader. Dan zingen ze al Adonai Imloch, de eeuwige mag regeren en zal regeren. Heel de eeuw door en tot in eeuwigheid. Nou, dus dat is de eerste tekst van de drie, van die drie Malkiot. En de tweede, ja, dat is eigenlijk ook wel heel verrassend. De tweede tekst in de Torah is Numeri 23. Numeri 23, vers 21. En als je dat in het tekstverband gaat lezen, dan wordt het helemaal een verrassende ontdekking. Want dan zitten we midden in de spreuken van Biliam. Nou, Biliam. Ach, jongen, krijgen we die ook nog op bezoek. Nou, dan denk je ook, wat moet Biliam er nou weer bij? Waarvan je je eigenlijk al je hele leven afvraagt of die ooit profeet geweest is of niet. Was die nou profeet of was die waarzegger? Of was die het allebei? Biliam, die wonderlijke, dubieuze figuur die daar zich opmaakt om Israël te gaan vervloeken. Je kent vast dat hele verhaal wel. En God zegt, je moet niet gaan. En dan stuurt koning Balak nog een beter gezantschap met nog wat grotere cadeaus. En dan zegt hij, ik zal nog een keer bidden. Ja. En dan vraagt hij nog maar een keer, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Nou zegt God, dan ga je maar. Nou, en dan is daar die ezel die hem nog probeert tegen te houden. En hij rijdt zich helemaal klem. En die engel. Nou, en dus eigenlijk iedereen is tegen. Maar Biliam gaat toch. God zegt, dan ga je maar. Maar als je gaat, je spreekt alleen wat ik je ingeef. Geen woord meer en geen woord minder. Gaat niks bij en gaat niks af. Dus Biliam is eigenlijk profeet tegen wil en dank. En dan staat hij daar en hij geeft de ene profetie en het ene visioen na het andere. En nu maar even één tekst eruit, nummer 23. Oh, we lezen maar even vanaf vers 19. God is geen man dat hij liegen zou. nog een mensenkind dat het hem zou berouwen? Zou hij het zeggen en niet doen? Of spreken en niet bestendig maken? Zie, ik heb ontvangen te zegenen. Terwijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. En dan vers 21, want Biljam zegt dus, ja, ik kan er niks tegen doen hoor. Ja, sorry Balak. Hij zegt tegen die koning Balak, ja, u hebt mij de opdracht gegeven om te vloeken, maar krijgt niet voor elkaar. Nee. Ik kan proberen wat ik wil, maar ik krijg geen vloek over mijn lippen. Nee. Ja, en die koning Balak, die staat er heel beteuterd bij te kijken en die zegt, ja, dan krijg je je salaris ook niet. Hier heb ik je niet voor ingehuurd. Ik heb je ingehuurd om te vloeken en jij staat maar te zegenen. Nou, dat kunnen we toch echt niet hebben. Zo schiet het ook niet op. Zo kunnen we geen politiek bedrijven. Nou, en Biljam zegt, ja, sorry, ik kan het ook niet helpen. Ik zeg gewoon wat er uit mijn mond komt en iets anders kan ik ook niet maken. Dus als ik moet zegenen, wie zal het dan keren? En als hij zegent, staat er zo mooi in dat 20e vers, als hij zegent, zal ik het niet kunnen keren. Dat is, ja, vroeger in de dogmatiek noemden ze dat zo mooi onwederstandelijk. Dat is onweerstaanbaar, dat is niet tegen te houden, niet te blokkeren. Dus, ja, staat er zo mooi in de Hebreeuwse tekst. Als hij zegent, dan zal ik het niet doen terugkeren. En nou vers 21. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. Eigenlijk staat er geen lidwoord bij, er staat eigenlijk, hij ziet geen ongerechtigheid in Jacob. En hij aanschouwt geen onrecht, geen boosheid in Israël. En dan komt het, de Heere zijn God is met hem, Adonai Elohim Immo. En dan, en het geklank van de koning is bij hem. Teruat melech bo. Letterlijk, ja, geklank van de koning. Teruat melech, kom ik zo nog even op. Is in hem. In Israël. Ah, dus daar heb je het dan. Hè? In Israël, wat hebben ze daar? Ja, Buber vertaalt het zo mooi met koningsjubel. De koningsjubel. Teruah, dat is jubelroep. Denk maar aan Psalm 89. Welzalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Daar staat hetzelfde woord teruah. Welzalig is het volk, Ashreha aan, is het volk dat de jubelroep kent. Zij wandelen in het licht van uw aanschijn voort. Dus de jubel van de koning. De jubel schrei dem König, zegt Buber. De jubelkreet voor de koning is in hem. En dan zegt Buber zo mooi, de Joodse denker, vertaler, de koningsjubel is iets duurzaams. Het was dauerndes. Dat duurt voort. Dat is iets wat zich steeds weer herhaalt. Bijvoorbeeld, ja, elke keer als ze die tent opzetten, weet je wel, ze hadden dus, dat staat ook in Exodus 33, dat daar was een tent, te midden van dat hele tentenkamp van Israël. En dat was de tent van God. En dan, later staat die tent op een gegeven moment wat aan de buitenkant. En dat is heel mooi, prachtig beschreven. Dan is daar die speciale tent van de eeuwige. Daar woont Adonai. En dan gaat Mozes, Moshe naar die tent. Om daar bij God te zijn. En weet je wat de kinderen Israëls dan doen? Dat vind ik altijd heel ontroerend. Dan gaan ze staan allemaal in de ingang van hun eigen tent. En ze kijken Mozes na. Ja. Ah, mensen, moet je eens voorstellen. Dat hele tentenkamp, daar staan ze allemaal. En ze zegt, ja, waarom staan jullie nu allemaal in de deur van je tent? Ja, we kijken Mozes na. Oh, moet dat dan? Ja, ja, dat moet. Dat hebben we zo geleerd. En ze kijken allemaal Mozes na tot hij verdwijnt in de wolk. Want daar is de wolk boven die tent van de samenkomst. En dan verdwijnt Mozes in de tent. En dan zegt moeder, nou kan ik weer verder met mijn afwas. Ja. En vader zegt, ik kan weer verder met melken. Nou, en dan gaan ze weer aan de arbeid. En dan zeg je, maar ze moesten allemaal in de ingang van hun tent staan. Mozes nakijken. Want daar was die ene tent. En dan wordt er van ouds gezegd, als ze elke keer als ze die tent weer opzetten, dan is daar de jubel. Elke keer bij het nieuw opzetten, dan is daar de jubelroep voor de koning. Dit volk heeft God bij zich. Dit volk heeft een koning in zijn midden. In hem. De jubelroep van de koning. De koningsjubel is in dit volk. Nou ja, dat is dus in feite het unieke van Israël. Die Teruat Melech. En dat is nou toch wel mooi dat die Biliam dat geweten heeft. Die zegt, weet je wat er nou zo speciaal is aan Israël? Kijk, dit hebben ze. En misschien heeft bijna niemand het geweten. Al die heidenen, die wisten het waarschijnlijk niet. Al die volkeren van Edom en Moab en Ammon en noem ze maar op. Hebben ze het geweten? Misschien niet, maar Biliam, die wonderlijke, haast bizarre ziener, met het geopende oog, dat zegt hij elke keer, ik ben de man met de geopende ogen. En die heeft daar gestaan op die heuveltop, en die heeft gekeken naar die stammen van Israël. En die anderen die zeiden, zie je wat bijzonders aan dat volk? Nee, hè? Het is gewoon een volk. Ja, zijn hier zomaar aankomen waaien. Die horen hier eigenlijk ook helemaal niet. Nee. Zie je nou wat aan dat volk? Nou, gewoon een tentenkamp. Verder niks. En af en toe hoor ik wel dat ze zitten te mopperen en ze maken ook wel eens ruzie met elkaar. En af en toe dan hebben ze het weer te kwaad met hun leider. Of dan zijn ze weer ontevreden over het dagelijkse menu. En Biliam zegt, ik zie nog wat anders. Oh, wat zie je dan aan dat volk? Teruat Melech, zegt hij. Twee woorden. Het is maar twee woorden in het Hebreeuws. De koningsjubel. Ah, oh, zegt hij, dat zie ik. En dat maakt dit volk zo uniek. Zo anders. Dat is ja, het is wel heel speciaal. Even een klein uitstapje. Dat Boeber in dit verband nog verwijst naar een tekst uit het boek Job. Die geef ik jullie nog even en passant erbij. Dus toegift. Dus even een kleine excursie. Dan gaan we zo naar de Torah weer verder. Job 33. Job 33, daar komt dat namelijk ook voor. En dan zie je opeens hoe dat heel veel verderop in de Bijbel, daarbij dat boek Job, dat dat daar opeens nog weer een rol speelt. Job 33, vers 26. Daar gaat het over een mens die alles kwijt is. Zijn gezondheid kwijt en die zit helemaal in de misère, helemaal in de ellende. Gewoon Job. Echt zo ellendig en zo triest als Job maar kan zijn. En dan staat er in Job 33, vers 26. Wat zal hij dan doen? Hij zal God ernstiglijk bidden, die in hem een welbehagen zal nemen. En zijn aangezicht met gejuich aanzien, want hij zal de mens zijn gerechtigheid wedergeven. Nou, daar heb je datzelfde woord weer terug. Dus hij zal bidden, atar, dat is vragen om een venster, dat betekent dat woord eigenlijk, hij zal vragen om een opening, el Eloach, tot de Godheid, en die zal hem in welgevallen aannemen, en hij zal zijn aangezicht zien, bid ruah. Heb je datzelfde woord, te ruah, de jubelroep, hij zal zijn aangezicht zien in jubelroep. En nu kun je dat op twee manieren verstaan. Je kunt zeggen dat God die mens aankijkt in de jubelroep. En het kan ook zijn dat die mens God aankijkt in die teruah. Kan van twee kanten. Hij zal hem aanzien. Zijn antlied schouwt eer hij ziet, hij schouwt zijn aangezicht. Im jubelschrei. Oh, die mens, net als Job, die krijgt zijn leven terug. Die krijgt zijn huid weer terug. Die krijgt zijn innerlijk weer terug. Oh, die weet niet wat hem overkomt. En die zegt, oh God, wat groot. Dus u bent er. U bent er weer. En de nacht gaat voorbij en het wordt weer alles nieuw. In de teruah, daar heb je die jubelroep weer. En dan denk je meteen aan nummer 23. Kijk, want dat is dat je dus de Bijbel in stereo beluistert. Als je Job 33 leest, dan denk je, oh ja, waar heb ik die jubelroep eerder gehad? Denk je, hé, dat stond ook bij Biljam. Ah, daar hadden we het ook. De jubelroep van de koning. Ah, dus die jubelroep van de koning, die gaat vanaf nummerie door tot in het verhaal van Job. En wie weet waar nog verder. Misschien wel tot in boek Openbaring. Want dan staat er op een gegeven moment ook aan het eind van Openbaring 11. De Heere heeft het koningschap aanvaard. De Engelse vertalingen zeggen zo mooi, he has begun to reign. Hij is begonnen te regeren. Oh, dan komt daar ook de jubelroep van de koning. Die hebben ze in het laatste Bijbelboek ook. Die hebben ze van Biljam geërfd. Ja, Biljam heeft nog een erfenis nagelaten. En Job kreeg er een stukje van. En die mensen in het boek Openbaring kregen er ook nog een stukje van. Die zaten allemaal bij de notaris. En toen zeiden ze, Biljam is dood, hè? Ja, Biljam is dood. Ja, heeft hij nog wat nagelaten? Nou, zegt de notaris, we zullen eens kijken. Oh, Job, jij staat ook in het testament. Ja. Oh, en die mensen daar in boek Openbaring, oh, je staat er ook in. Hij heeft de jubelroep nagelaten, de teruat melech. Oh, dat is wat. Nou, dus dat hebben ze allemaal geërfd. Ja, want dat komt telkens weer terug. Die Malkiot, die koningspreuken. Nu gaan we maar even naar de derde tekst. Ah, die is helemaal mooi. Ah, dat is helemaal het einde. Ja, Dat is ook bijna het einde, althans van de Torah. Deuteronomium 33. Deuteronomium 33. Deuteronomium 33. Nou, dat is het laatste hoofdstuk dat Mozes spreekt. Want daarna komt alleen nog Deuteronomium 34 en dat is zijn sterven. Dan gaat hij de berg Nebo op en dan valt de doek. Dus Deuteronomium 33, dat zijn de laatste woorden van Mozes. Nou Mozes, wat ga je nog zeggen voordat je heen gaat? Laatste woorden. Oh, dat kan soms zoveel betekenen. Ik herinner me dat ik ooit las van een van die predikers van New Wine, Bob Mumford. Dat hij vertelde dat toen zijn vader op zijn sterfbed lag, dat hij zegt, ik kwam bij dat bed van mijn vader en ik wist, dit is de laatste keer dat ik hem zal zien. En hij zegt, toen ging mijn vader bidden. En hij vertelt, nou mijn vader die bad altijd maar gewoon hetzelfde gebed. Zijn hele leven lang dan aan tafel. Dan had hij gewoon altijd dezelfde paar regeltjes. En dat zei hij dan weer. Zoiets van, Heere, zegen deze spijzen, amen. En voor noodruft en voor overvloed. En nou, echt zo'n vaste geëikte formule. En hij zegt, toen lag mijn vader daar. En hij legde zijn hand op mijn hoofd en ik begon te bidden. En hij zegt, het ging dwars door me heen. Het was gewoon profetisch. Nou, die laatste woorden van Mozes. Mozes die gaat nog een keer dat volk bij elkaar roepen. En hij zegt, nou het slot. Want het boek Deuteronomium, dat weet je, dat is net een samenkomst. En het eindigt met de zegen. Nou, dat is Deuteronomium 33. Hij zegt, nou ga ik de zegen uitspreken. Maar dat doet hij niet zomaar. Hij neemt al die 12 stammen en hij gaat ze één voor één zegenen. Hij zegt, kom maar één voor één naar voren. Kom maar naar voren. En dan ga ik je zegenen. Dus dat is dat hele hoofdstuk, Deuteronomium 33. Dat begint daar bij vers 6. Ruben en Juda en Levi. En zo gaat dat door. Benjamin, Jozef, het hele rijtje langs. Oh, hij gaat ze één voor één zegenen. Hij zegt, ja, nou moet jij naar voren komen. En noemt ze één voor één bij de naam. En nou, dat is heel indrukwekkend. Ik denk, je kon een speld horen vallen. Voor zover je een speld kunt horen vallen in het woestijnzand. Maar in ieder geval, het was daar heel stil en heel geladen. Oh, dan denk je, die hele woestijn was geladen met de ruach. De ruach, kodesh, de geest van de heiliging. Ah, elke stam die krijgt een beurt. En die denken, ah, dit heeft God dus met ons voor. Dit is profetische zegen. Maar nou is er iets heel bijzonders. Want nou zegt Mozes, want het begint bij vers 6, hè, die zegen. Al die 12 stammen. En het loopt tot en met vers 25. Vers 6 tot en met vers 25, dat zijn de zegeningen. De berachot voor die 12 zonen, die 12 stammen. Maar daar gaan dus een paar versen aan vooraf en er volgen er ook nog een paar. Want je hebt eerst vers 1 tot en met 5. En dan heb je vers 26 tot en met 29. Dus wat zie je daar? Dat Mozes, Moshe, die zet die zegeningen in een kader. Hij zet er een lijstje omheen. Hij zegt, wat is nou een schilderij zonder lijst? Er moet een lijst omheen. Moet in een bepaald, in een omkadering. En wat doet hij nu in dat kader? Dan begint hij dus bij vers 1 tot en met 5. En daar vertelt hij over dat God zich gaat openbaren. Dus dat noemen we een raamlied. Dat is dus het raam waarbinnen die zegeningen worden uitgesproken. Een raamlied. En dat raamlied, dat is in feite de hele geschiedenis van Israël. Van de uittocht tot de intocht. Want vers 1 tot en met 5, dat is de uittocht. En dan vers 26 tot en met 29, dat is de intocht in Kanaan. Dus dat is een geschiedenishandeling. Van uittocht tot landname. En nou wordt die hele gang van woestijn tot en met het binnengaan in Kanaan beschreven als een voortdurende verschijning van God. Een theofanie. God zegt tegen Mozes, zo moet je het nou maar vertellen, dat is een theofanie. Ik ga verschijnen. Dus God verschijnt bij de uittocht, God verschijnt bij de doortocht door de woestijn. God verschijnt met verschillende stadia. En dan ook nog heel bijzonder, want meestal wordt er verteld dat God met de mensen meetrekt, maar hier wordt verteld dat hij ze tegemoet trekt. God zegt, ik kom naar je toe. Verder hoor je altijd, hij is de God die meetrekt, wolk en vuurkolom, maar hier is hij de God die naar ze toe trekt. Als een verschijning. Want wat staat er dan in Deuteronomium 33? Lezen we maar even. Vers 2. De Heere is van Sinaï gekomen. En hij is voor hen opgegaan uit Seir. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran. Hij is aangekomen met tienduizenden van heiligen. Aan zijn rechterhand een vurige wet aan hen. Nou, dus zo komt hij de zijnen tegemoet. Het lijkt wel een soort parousie. Een parousia. Ja, een soort komst in majesteit. Zie, hij nadert. Hij komt in majesteit. Oh. Dat is het, hè. Ja. Dat is 499 geloof ik. Uit opwekking. Nou. Dus, ja, zoek maar na. Nou, dus, zo komt hij. Oh, mensen. Dus, Mozes die kon op dat moment lied 499 wel gaan zingen. Die zei, mensen, zullen we dat nou samen nog zingen? Want daar komt hij. Hij komt de zijnen tegemoet. Eén grote verschijning. Hij straalt op voor degene die hem ontvangen. Voor hen. Hij openbaart zich aan hen. En die lichtverschijning die trekt van top tot top. Van bergtop tot bergtop. Van woestijn tot woestijn. En zo wordt dat daar beschreven. Vers 3 en 4. En dan Mozes heeft hen de wet geboden. Vers 4. Erfenis van Jacob's gemeente. En dan komt het. Vers 5. En hij werd koning in Jeshurun. Nou, kijk, daar heb je het in het vijfde vers. Hij werd koning in zijn volk. Dus dat is dan de sleuteltekst. Want daar heb je dus de derde van die drie versen die we zouden bespreken. Want wat zie je daar dan? Ik lees het even vanuit de Hebreeuwse tekst. Vayehi bishurun melech. Letterlijk, en hij werd in Jeshurun koning. Ah, dus nou hebben we de drie malkiot. Exodus 15. Ah, het slot van dat lied bij de zee. Dan Biliam, nummer 23. En dan als derde, Deuteronomium 33. Dus, ja. Nou, daar ga ik zo nog even iets aan toevoegen. Maar in elk geval heb je ze nou alle drie. Dus mocht het verder niet meer doorgaan vandaag, dan heb je in elk geval die drie teksten. Dat als dan meteen in de koffiepauze opeens de brandweer zegt, je moet er allemaal uit. Nou, dan heb je in elk geval die drie teksten. Dus we gaan even pauzeren. Ja, en dan gaan we zo nog even een stukje verder.